wil ik u vragen of u vanaf dit moment weer even enige ogenblikken geen bewegingen wilt maken en ook geen geluiden. Ja? Dus even gewoon stil blijven zitten. Straks, als het medium in trance is, kunt u weer alles doen wat u nodig vindt.
Heel goedenavond, vrienden.
We gaan nu kijken wat u voor vragen hebt. Ik zal proberen een antwoord op te geven. U moet niet boos zijn. Wanneer ik geen antwoord kan geven, dan zeg ik u dat eenvoudig. Want de verbindingen die we tegenwoordig hebben zijn aanmerkelijk beperkter dan vroeger. We gaan met de schriftelijke vraag beginnen natuurlijk. Nummer 1 vraag.
Hoe kun je oefenen om bewust uit te treden? Als iemand vele... late slaapjes heeft op een dag, treedt hij dan ook uit? Of korte slaapjes dan?
De mogelijkheid is aanwezig. Maar ik geloof dat u het enige wat u werkelijk kunt doen is uzelf voor u dus inslaapt elke keer in te prenten dat u onmiddellijk als u wakker wordt alle beelden van droom die u hebt op een papiertje zult noteren. Door dit te doen, brengt u dus bepaalde sequenties terug in uw geheugen. En aan de hand daarvan leert u dus dat u soms droomt, soms uittreedt. De uittredingen hebben het herhalingskarakter dat in dromen meestal ontbreekt. Heel vaak is het zelfs dat delen van uittredingen in feite een opeenvolging van waarnemingen, feiten of contacten inhouden. Ofschoon ze... door tussenliggende perioden van wakker zijn, van vele uren gescheiden zijn. U kunt niet oefenen om uit te treden. Wanneer u bezig bent om met uw wil uit te treden, belet u zichzelf om werkelijk uit te treden. Absolute ontspanning en aanvaarding van alle dingen is het meest belangrijke. Voldoende?
Waarom helpt het met armen en benen gekruist te gaan slapen als afscherming tegen lagere astrale en dolende geesten? De geest kan toch overal doorheen vliegen en zo eventueel de hersenen en dergelijke beïnvloeden. En is er trouwens geen betere manier? Het is een onhandige, ongemakkelijke houding.
Deze wijze van afscherming is gebaseerd op de lichaamstromingen, de levenskrachtstromingen dus, die in feite gelijktijdig de basis vormen voor een groot gedeelte van uw orale uitstraling. Wanneer u op deze wijze deze dingen kortsluit, is eigenlijk uw aura meer gesloten, moeilijker aantastbaar. Gelijktijdig hebt u uw eigen levensstromen door ze in een gesloten circuit te laten gaan, waarbij geen uitstraling naar buiten toe praktisch voorkomt, beschermd tegen manipulatie en ingrepen van anderen. Of er andere methoden zijn? Ja, er zijn andere methoden, waarbij onder meer behoort de bewuste afscherming, waarbij u in gedachten of desnoods feitelijk bijvoorbeeld een cirkel rond uzelf trekt, of uw aura bewust als het ware verdicht en afschermt. Wanneer u leert om dit met voldoende voorstellingsvermogen te doen, werkt het even goed. Volgende vraag.
Zo'n 5 personen in industrie, het zogenaamde Medellin-kartel, kern van de cocaïne-maffia, zouden plusminus 600 miljard gulden bezitten en meer dan de helft van de totale Zuid-Amerikaanse schuldenlast. Is er niet iets te bedenken hoe dat geld die schuldenlast kan dekken of anderszins de bevolking ten goede kan komen?
Nee, maar je kunt wel natuurlijk de waarde van het kapitaal ontkrachten. Alleen krijgt u dan last met alle banken ter wereld. Je moet namelijk alle rente afschaffen. Zowel gegeven als geëiste rente. U moet alle uitleningen voorzien van een tijdelijke belasting die ophoudt zodra het geleende geld inderdaad gebruikt is voor aankopen, dus in circulatie komt. Dergelijk geld dient door degene die het niet geleend hebben onmiddellijk ingewisseld te worden bij de staat en kan dan, wanneer de kringloop kort is, meerdere malen worden gebruikt. Op grond daarvan kan met een percentage van het circulerende leenkapitaal, noem het maar zo, dus de zaak weer verhoogd worden. Dit betekent dat geld in zichzelf geen vergroting van kapitaal meer inbrengt, dat beleggingsmogelijkheden in andere bedrijven veel moeilijker worden, vooral voor zwart geld. Ten laatste betekent het dat banken hun invloed verliezen en daarbij ook hun behoefte aan zwart kapitaal dat ze dan eventueel wassen. Voldoen?
Hoe is de waarnemings- of belevingswereld van de heroïnegebruiker, de cocaïnegebruiker, respectievelijk opiumgebruiker? Zit er nog enig geestelijk waardevol element in? En wordt cocaïne niet alleen in de muziekwereld, maar ook door politici, zelfs in Nederland, onder andere Wassenaar, gebruikt?
Geen commentaar. Laat me het zo zeggen. Als u het over alcoholgebruik had gezegd, dan had ik gezegd, kijkt u maar hoe bezopen sommigen zich gedragen. Wat de belevingswereld betreft, die is bij deze mensen dermate persoonlijk, inclusief dus de honger om lichamelijk zich weer wel te bevinden, dat je kunt zeggen, hier is geen algemene norm te stellen. Bepaalde middelen kunnen zelfs tot kosmische belevingen voeren. Het gedomineerd zijn door de behoefte aan een bepaalde druk betekent nog niet dat geen geestelijke mogelijkheden bestaan. In bepaalde perioden, soms zelfs in onttrekkingsperioden, kunnen innerlijke belevingen optreden die de geestelijke realiteit dermate dicht benaderen dat hierdoor een innerlijk rijpingsproces zich kan afspelen. Maar je kunt nooit een innerlijk rijpingsproces bereiken door het lichaam gelijktijdig te schaden, omdat je daarmee de progressie van ervaring onmogelijk maakt, die alleen in een leven op basis van een bepaalde geestelijke behoefte dus volledig volbracht kan worden.
Dolfijnen gelden als in onze wereld vaak als sociaal, intelligent en verdraagzaam. Stel, als er nou een mens in een dolfijn incarneert, wat gebeurt er dan? En er staat er ook nog in, wat gebeurt er dan als een mens in een papegaai incarneert?
Ja, daar kan ik alleen een antwoord op geven zoals de vraag is gesteld. Een mens die in een dolfijn incarneert, vindt het in het begin dolfijn, maar hij spuit te veel. En daardoor komt hij in moeilijkheden met zijn soortgenoten. Een mens die in een papegaai incarneert, probeert te praten en brengt ook zeer vele woorden voor, maar hij zegt nog minder dan hij als mens ooit gezegd heeft.
Is er ooit over zonnegeesten gesproken? Het is dat gebeurd en toen is er een vraag gesteld. Waarom incarneert dus een zonnegeest praktisch nooit op de aarde? Toen werd geantwoord, als u gewend bent als vrij mens te leven, gaat u toch ook niet incarneren in Artus? En nou is de vraag, is het fijn om een deel van een zonnetje te zijn? En zou het kunnen zijn dat deze wezens elkaar praktisch niet als een beleving, als een belichaming ondergaan, dat daar een gedeelte van hun vrijheid uit te verklaren is?
Dus niet te beantwoorden. Een zonnegeest heeft een totaal ander besef van ruimte, van tijd en ook een totaal andere communicatiewerking dan voor een mens zelfs maar denkbaar is. Een vergelijking met de mens is dus eigenlijk niet te geven. Een zonnegeest echter omvat een zo groot deel van de werkelijkheid en in vele gevallen ook meer dimensies dan een mens ooit kan waarnemen, dat hierdoor een vergelijking met het menselijk bestaan inderdaad zou voeren tot de vraag of je een groot dier in een te klein kooitje zou mogen opsluiten. Voldoende?
Waren de goden cosmonauten?
Evenzeer als cosmonauten goden zijn.
Om het universum te onderzoeken wordt van het licht en haar snelheid gebruik gemaakt. Gewone zintuigen plus apparatuur zijn onvoldoende. Is de wetenschappelijke zienswijze dat licht zowel een golf als deeltjeskarakter heeft, voor de geestelijke wereld een constateerbaar juist feit en geldt het voor al het licht overal in het universum en zijn er nog wezenlijke verschillende typen van licht in het universum.
Oh. Ja, licht moet worden omschreven als een straling met een bepaalde deeltjesfrequentie waardoor weerkaatsingseffecten kunnen ontstaan welke het feitelijke licht doen ontstaan. Dan kun je zeggen, ja, dan bestaat er dus geen ander licht van die geaardheid. Maar als u weet dat er wezens zijn die bijvoorbeeld een harde gammastraling als licht zien, dan zou je zeggen, voor hen is licht dus weer heel iets anders. Het heeft een heel andere frequentiekarakteristiek. Het heeft een heel andere ontbindingsmogelijkheid. Het heeft in plaats van weerkaatsingskarakteristieken meer penetratiekarakteristieken enzovoorts enzovoorts. Dus er zijn vele soorten van licht als je het zo wilt interpreteren.
Er is een Russische observatie geweest naar de maan Phobos en die is mislukt. Wat is de realiteit van Phobos eigenlijk en wanneer zal de werkelijkheid van Phobos worden aangetoond?
Zeer waarschijnlijk zal ze worden aangetoond op zeer geheim niveau binnen ongeveer 20 jaar. En dan zal men ontdekken dat er dus die verschillen in massa enzovoorts enzovoorts die men heeft gemeten verklaard kunnen worden door artefacts die zich zowel in Phobos als in Deimos bevinden. Maar tot die tijd zal men waarschijnlijk het erbij houden dat het gewone manen zijn. Zelfs wanneer men het ontdekt heeft, zal men proberen de ontdekking zo goed mogelijk te ontleden en gelijktijdig geheim te houden. Om de dood eenvoudige reden dat men er geen interesse bij heeft, dat het gezag van de huidige ruimtevaart en degene die eraan tameren naar de maan zou gaan, door de ontdekking dat manen door ruimtevaarders zijn gedeponeerd.
Bij overschrijding van de lichtsnelheid krijgt men een negatieve uitbreiding en kunt u dit toelichten en zullen hogere snelheden dan de lichtsnelheid ook door de aardse wetenschap waargenomen of anderszins geconstateerd kunnen worden?
Het verschijnsel is niet constateerbaar zolang waarneming berust op zichtbaarheid zonder meer. Wanneer je tot een overschrijding komt van de lichtsnelheid ontstaat een uitdijing van de massa die gelijktijdig ijler wordt, maar ten aanzien van alle andere massa ook meer oneindig. Het eindresultaat is dat datgene wat zich boven de lichtsnelheid beweegt met een redelijke versnelling altijd het geheel van alle andere plaatsen en situaties tenminste binnen een sterrennevel zal omvatten. Landing zou dan eenvoudig afhankelijk zijn van de vermindering van snelheid. Daarbij moet worden opgemerkt dat tijdsinvloeden negatief worden wanneer de lichtsnelheid wordt overschreden en dat dit ook op het menselijk organisme inwerkt, zodat het alleen door een goede afscherming tegen deze inwerking mogelijk zal zijn levend de lichtsnelheid overschreden. Voldoen?
Kennen buitenaardsen ook zoiets als wat wij kleding noemen, of zijn de hoogst bewusten daar, of de juist meer primitieve, eerder geboren nudisten? Herkent men er ook zoiets als woningen, onderdak, en heeft men dat daar nodig, en wat voor type voeding heeft men daar?
Ja, dat is al een heel leuke vraag. En als we dat over alle planeten willen vertellen, dan zijn we ongeveer 7 jaar bezig. Dus laten we dat niet doen. Laten we eenvoudig constateren dat het dragen van kleding mee bepaald wordt door klimatologische omstandigheden. Dat het dragen van kledingstukken in de ruimtevaart gebruikelijk is. Niet omdat men zich tegen temperatuurverschillen bijvoorbeeld of bepaalde uitstralingen of bijtende neerslag en dergelijke moet beschermen. Maar doodgewoon omdat het noodzakelijk is bepaalde werktuigen met zich mee te dragen. En er zijn nog niet zoveel kangoeroes die het dus in de buidel kunnen doen, de eigen buidel. Verder, woongemeenschappen bestaan overal. Er zijn zeer hoogstaande planeten waar geen woningen zijn. Er zijn even hoogstaande beschavingen die echter wel weer een technische ontwikkeling hebben gekend. En waarbij we soms zelfs hele steden onder één dak vinden. Dus verschillende woontechnieken, kledingtechnieken, maar de wijze waarop het geconstrueerd is, de wijze waarop het toegepast wordt, is afhankelijk van de planetaire omstandigheden. En wanneer daar de gebruiken eenmaal ontstaan zijn, zullen ze over het algemeen tijdens de ruimtevaart min of meer bewaard worden, zover dit mogelijk is, zonder daardoor ongemakken of tekorten aan broedtransportmogelijkheden en dergelijke te veroorzaken.
Heeft de koude kernfusie van Fleischmann kans van slagen, leidt ze tot nieuwe ontwikkelingen? En kernfusie heeft toch ook zijn gevaren? En welke zijn deze? Hoe zijn ze op te vangen?
Kernfusie heeft veel minder gevaren dan kernsplijting. Omdat kernfusie bij het wegvallen van de afscherming zich weliswaar ontlaat in stralingen. Maar deze straling gelijktijdig een stillegging van het fusieproces ten gevolge hebben. De proeven van Fleischmann zijn inderdaad veelbelovend. Er is echter geen werkelijke kernfusie. Er is slechts een gedeeltelijke fusie waardoor enkele deeltjes vrijkomen en dus de energieopbrengst in feite veel te gering is om daar op dit moment mee te werken. Het is echter een richtlijn waardoor men tot een kernfusie kan komen zonder de al te grote beginenergieën die men tot nog toe daarvoor nodig had. En daardoor kan men tot ontwikkeling van een commercieel haalbaar proces komen. Het grote voordeel verder van kernfusie is dat ze geen verontreinigingen produceert. En dus ook geen stoffen met een lang halfleven behoeft te produceren, mits juist toegepast, die dan een gevaar voor de omgeving of voor de aarde en het leven daarop zouden kunnen betekenen.
Heeft het zin om de boeren in de ontwikkelingslanden, bijvoorbeeld in Latijns-Amerika en India, vanuit buitenaf zich bewust te maken van de onderdrukking en exploitatie van de grote grondbezitters en hen aan te sporen zich te groeperen in coöperaties tegen de onderdrukker, of is het juister hen hierin met rust te laten, of dat het uit henzelf moet voortkomen?
Ik geloof dat je de boeren in dergelijke arme landen zoveel mogelijk de kans moet geven om te leren denken, ook ten aanzien van de buitenwereld, te leren lezen, rekenen en daarnaast hen verbeteringen te suggereren voor hun landbouwtechnieken. Wanneer ze over deze mogelijkheden beschikken, kunnen zij als vanzelf tot een zekere mate van zelfstandigheid komen. En deze zelfstandigheid heeft dan zonder meer ook op hun exploitatie invloed. Geeft hen grotere macht, grotere mogelijkheden. Maar zijn er eenmaal boerencorporaties, ondersteun die dan door hun producten te kopen zonder daarbij gebruik te maken van de bemiddeling van de heersende klasse.
Is er nog verschil tussen iemands aard en iemands karakter? En hebben ze geen van beide iets met de geest te maken?
Aard, karakter zijn beide omschrijvingen. Waarbij gezegd kan worden, de aard is dus de ingebouwde en voor een deel erfelijke neiging bepaalde gedragingen te vertonen. Terwijl karakter de wijze is waarop men dit voor zichzelf binnen het redelijk sociaal geheel voor zichzelf uitdrukt en dus ook manifesteert.
Is Elvis Presley echt dood? Of was de begrafenis geanceneerd? Er zouden foto's van hem na zijn dood zijn genomen. En beschouwt hij zijn leven als een succes?
Hij zelf niet. En van onze kant gesproken is dus dood. Tenminste voor u. Maar juist aan onze kant met leef je voor je eigen beseffen, dat is belangrijker dan wat u ervan denkt.
Is over het water lopen moeilijker dan materialiseren of een uittreding naar andere planeten maken? Gebeurt dit laatste via de vijfde dimensie? En wat is dat?
Ja, u stelt vragen die een encyclopedische beantwoording vereisen. Het is niet mogelijk om zonder meer te zeggen. Over water lopen is in feite een vorm van levitatie, dus een verandering van je eigen relatie tot zwaartekracht. Als zodanig is het niet moeilijker of minder moeilijk dan de andere drie genoemde prestaties, het is alleen een bepaalde toepassing. Uittreding naar andere planeten is erg moeilijk en kan heel moeizaam tot stand worden gebracht. Ze gaat niet via een vijfde dimensie, tenzij u onze wereld als zodanig zou het willen omschrijven. Met andere woorden, de verplaatsing vindt op een geestelijk niveau plaats, waarna de projectie van het waarnemingsvermogen vanuit die geestelijke wereld plaatsvindt, zonder dat een volledige scheiding van de geestelijke wereld tot stand wordt gebracht. Het is moeilijk en bovendien, de gevolgen ervan zijn praktisch niet controleerbaar. Het zou pas gecontroleerd kunnen worden wanneer er hier wezens zouden zijn of mensen zouden zijn die een groot aantal planeten zouden kennen. En dus de beelden die de uittreder beschrijft, voor een deel althans zouden kunnen rubriceren als afstand, een bepaalde richting, bijvoorbeeld naar de kern van het melkwegstelsel of iets dergelijks, en daardoor dus de realiteitswaarde van alle niet bekende omschrijvingen voor zich zouden kunnen aantonen. Althans, ten dele zouden kunnen aantonen. Moeilijk is het niet. Het vraagt alleen een absoluut loskomen van je eigen besef en gelijktijdig het vermogen om een ander bestaan of een andere wereld te benaderen zonder eraan je eigen voorstelling op te leggen. Het resultaat zal altijd een mengsel zijn van de reële waarneming en de analogieën met deze waarneming die in de hersenen aanwezig zijn. Voldoen?
Er zijn in de geestelijke wereld regels en redenen bekend waarom elektronen bepaalde banen volgen, en zijn de energieuitstortingen van de elektronen bij haar bewegingen in het atoom datgene wat we als licht waarnemen?
Nee, het is niet datgene wat u als licht waarneemt. Maar je zou het heel eenvoudig zo kunnen zeggen. Wanneer we een wervelende massa hebben, dan sluit deze zich ten aanzien van de omgeving af. Ze krijgt een eigen structuur, maar veroorzaakt daardoor buiten zich een aan de werveling verwante beweging of straling. Wanneer dergelijke stralingen elkaar ontmoeten, werken ze samen en ontstaat een resultante van de oorspronkelijke bewegingen die een bindend effect hebben en een magnetisch veld zouden kunnen worden genoemd. En vraagt u me nou niet om te vertellen wat magnetisme is, want dat is nog veel moeilijker. De wetenschap kan het trouwens nog niet eens. Goed, wanneer een dergelijke magnetische binding eenmaal is ontstaan, ontstaan lichte variaties in het rotatiemoment van het deeltje. Wanneer dat deeltje een bepaalde rotatiekwaliteit heeft en zo'n bepaald veld origineert, heet het bij u elektron. Op het ogenblik echter dat het iets vertraagt, kan het in de baan niet meer blijven. Het kan dan wel een veldwerveling zoeken, een toestand dus ten aanzien van het kernveld, in overeenstemming met het eigen wervelingsmoment, we krijgen dan de baansprong. In andere gevallen ontwijkt het gewoon, maar de werveling blijft in principe ontstaan, neemt vaak energie uit de omgeving op en herleeft dan weer als een soort vrij elektron. Dus dat is heel simpel een klein deel van uw vraag. Neem me niet kwalijk dat ik de rest van dit alles terzijde zet, want anders komen we in de atoomtheorie terecht. En dan zitten we dadelijk nog met, ja, wat is antimaterie? En dan moeten we zeggen, ja, antimaterie is dus materie waarbij de werveling van de deeltjes tegengesteld is aan de bij ons materieel normale wervelingsrichting. Waardoor beide velden elkaar opheffen op het ogenblik dat ze elkaar beroeren, met als gevolg een vrijkomen van alle energie en een ontbinding van het stoffelijk aspect.
Kan geestelijke waarneming uit uw wereld aardse kennis omtrent zon en aarde, sterren, vergroten, en welke nu niet via telescopen en fotografie mogelijk is? Graag een interessant voorbeeld.
Nou, dat is bijna niet mogelijk. Omdat dus onze kennis van uw wetenschap ontstaat door het aflezen van de inhouden van uw wetenschappers. De feiten die ons bekend zijn echter, kunnen wij aan die wetenschappers alleen mededelen in de termen van de in hen bestaande waarden. Kenbaar is voor jou datgene waarvan je tenminste fragmenten in jezelf reeds bezit. Als u daar rekening mee houdt, dan zult u begrijpen dat een totaal nieuwe benadering bijvoorbeeld van de zon, die misschien toch wel nuttig zou zijn voor sommige wetenschappers, eenvoudig niet te bereiken is, omdat ze in tegenstelling zijn met hun normale voorstelling van de zon in hun waarnemingen niet kan opduiken en instrumenten om die waarneming mogelijk te maken verworpen worden als onmogelijk en nutteloos, daar zij immers alleen maar gericht zijn op het manifesteren van iets wat in strijd is met alle reden en wetenschap. Met andere woorden, ook bij de wetenschappers geldt, wat de boer niet kende, lust hij niet.
Bij Eskimo's is het normaal onderdeel van de gastvrijheid een gast zijn vrouw te slapen aan te bieden. Bij sommige Afrikaanse, met een vraagteken, stammen houdt de man een vrouwelijke gast evenzo op een aangename wijze bezig. Men kan haar toch niet alleen laten. Deze volken kennen geen taboes rond de seksualiteit. Eén uur sprekers merkte op, natuurvolken begrijpen dit soort dingen veel beter. En dan de vragen, is deze veel grotere seksuele vrijheid een gevolg van hun grotere natuurlijkheid of een wellicht grotere primitiviteit? En is de onnatuurlijkheid ten opzichte van seksualiteit in de westerse landen, taboes en dergelijke, inherent aan de geïndustrialiseerde samenleving of een gevolg van het christendom?
Het is een gevolg van het christendom en indirect ook van het judaïsme. Dus de wetmatigheden van geloof en denken die een bepaalde moraliteit hebben geschapen. Het is u waarschijnlijk bekend dat in voorchristelijke tijden dergelijke gebruiken ook voorkwamen, bijvoorbeeld in Rome, in Griekenland, in Byzantium, noem ze maar op, al die landen die u zoeken wil tot Oer en Uruk en al die staatjes toe. Omdat seksualiteit werd beschouwd als een facet van het leven. En dus niet werd beschouwd als iets waarvoor je eigenlijk hebt te schamen. De beleving ervan was wel gebonden aan bepaalde regels. In Rome bijvoorbeeld is er bezit en bezitsverplichting voor de matronen binnenshuis, waardoor zij alleen in bijzondere omstandigheden tot een vrije seksualiteit de mogelijkheid heeft. Haar sociale rol is een andere dan die van de seksueel vrije. Maar er zijn omstandigheden waarbij haar vrijheid in seksueel gedrag noodzakelijk is, omdat zij een bevestiging is van de positie van haar echtgenoot en haarzelf binnen een gemeenschap. Veel wijverij kwam in het verleden overal voor. Incest werd helemaal niet beschouwd als iets strafbaars. En zelfs in de Bijbel kunnen we weten dat Noé bij zijn dochters en schoondochters ging liggen. En u denkt toch niet dat hij stil lag? Dus die opvattingen zijn anders. Maar omdat vererving van bezit een heel belangrijke factor is geweest, vooral in het middeleeuwse Europa en daarna in alles wat bij de westerse beschaving behoort, is de echtheid van het kind belangrijker geweest dan de structuur van het kind. Men had liever een echte idioot dan een door de vrouw van een ander ontvangen genie. Dat kan ik nu wel begrijpen, de mensen waren zelf ook niet zo snugger. Maar hier moet je dus in feite zeggen, op het ogenblik dat je een schuldbegrip aan de seksualiteit verbindt, vergroot je gelijktijdig de mogelijkheid tot seksuele misbruiken, punt 1, moedig je geheime perversies aan en breng je een uiterlijk leven tot stand dat vaak in absolute tegenstelling staat tot de werkelijke belevingswaarde van man en vrouw. Er is zelfs een Puriteinse tijd geweest waarin van man en vrouw werd verwacht dat ze alleen zouden copuleren ter voortbrengen van nageslacht en dit zonder erbij vreugde te ervaren. Hetgeen echter lichamelijk onvermijdelijk pleegt te zijn.
Waar moeten we de eerste levenscel op aarde dateren? 1,5 miljard jaar geleden? Kort geleden gezien het de ouderdom van de aarde?
Nee, dat is veel langer. Wanneer je dus gaat naar de eerste cel, dan moet je toch meer dan 50 miljoen jaar terug. Dan heb je dus het eerste leven, dat het eencellig leven dat ontstaat als gevolg van chemische en stralingsbeïnvloeding van de reeds door voornamelijk stralingsinvloeden ontstaan half eeuw.
Doet u niet miljard? 50 miljard?
Of miljoen? Miljoen ongeveer. Het zal wel iets meer zijn hoor, maar ik wil nooit een te lange periode aangeven, omdat we dus rekening moeten houden met het feit dat een cel, een levende cel, dus veronderstelt dat meercelligheid mogelijk is. Anders spreken we van levend organisme.
Als A op aarde voorwendt geen leed te hebben ondergaan, hij wil zich niet laten kennen, maakt B dit dan na de dood ook niet door, of ondergaat hij het werkelijk gevoelde leed dat door zijn toedoen de ander heeft ondergaan?
De complexiteit van uw vragen wekt mijn bewondering op. heel simpel gesteld. Je weet wat de ander is. Maar al datgene wat door die stoïcijnse houding is ontstaan, wordt niet als eigen schuld ervaren. En is als zodanig geen leedervaring, maar een erkenning. Datgene echter wat werkelijk aan leed tot stand wordt gebracht en de schuldrelatie die daardoor ontstaat, wordt beleefd en erkend. Er ontstaat dus een differentiatie van datgene wat bewust eigenlijk tot stand werd gebracht en datgene wat onbewust voortvloeide uit hetgeen u deed en misschien dacht goed te doen.
Wat is de straf, en dan de straf tussen aanhalingstekens, van een heel zinnelijke reus naar de dood? En ook over een man, over een alcoholist en een geldwolf bijvoorbeeld. En een lompert.
Ja, een lompert ontdekt dat hij zelf de enige is waar hij nog enig succes mee heeft. Dat is pijnlijk. De vrek kan geld tellen zoveel als hij wil, maar het verdwijnt zodra hij het neergooit. De alcoholist kan denken dat hij drinkt, maar hij kan niet dronken meer worden. De roes blijft weg. En degene die seksualiteit heeft vereerd, doet alles om het nog een keer te beleven, maar het orgasme blijft uit. Doet ze.
Wat is de geschiktste wijsheid voor deze tijd?
Vraag niet wat je naaste moet doen. Vraag af wat je zelf kunt doen.
Hoe kun je het beste met een situatie van onvrijheid omgaan?
Door innerlijk vrij te zijn. En zo een vrijheid te vinden die het mogelijk maakt een schijnbare onvrijheid om te zetten in iets wat ook voor jou en voor anderen positief kan werken.
Hoe trek je duidelijke grenzen bij kinderen zonder ze te zichtbaar te begrenzen?
Door een gezagsverhouding te scheppen die gelijktijdig bescherming, mate van tederheid en liefde omvat, maar ook een gezag waarbij overschrijding van gezag onaanvaardbaar is. Met kinderen moet je niet argumenteren. Kinderen moet je regeren opdat zij leren. Wanneer kinderen echter leren, wordt het steeds minder noodzakelijk hen te regeren en kun je hen gaan stimuleren.
Hoe komen er nieuwe vragen in de mens op als alle vragen zijn opgehouden?
Nou, dat is heel eenvoudig. Dan vragen ze zich af, waarom zijn we opgehouden met vragen?
Een Nederlands amateurweerkundige stelt dat wel met kennis van de weerverschijnselen op Mars de weersvoorspellingen hier aanzienlijk verbeterd zou kunnen worden. Wat denkt u erover?
Ja, de man is wel op Mars, maar in de verkeerde richting.
Wat is het equivalent van licht of lichtgolven in de astrale wereld, waar ook waarneembaarheid van vormen bestaat en de eventuele mentale, eigenlijke geestelijke wereld?
Het is niet uw licht wat er bestaat, maar al datgene wat een zekere massa heeft en dus een eigen stralingsveld, zal daardoor inwerken op alle omringende stralingsvelden. De wisselwerking daartussen zou kunnen worden omschreven als een soort licht.
Kun je dromen besturen, er een richting aan geven? En wat heeft het te betekenen als je in een droom een ik-bewustzijn hebt en denkt?
Ja, dan droom je dus dat je normaal bent. Maar dromen besturen is mogelijk op het ogenblik dat de droom grenst aan een bestaande geestelijke of stoffelijke werkelijkheid. Het is niet mogelijk een droomsequentie te besturen, omdat ze in feite bestaat uit een aantal spanningen die door associatiebeelden worden samengevoegd tot het droombeeld. En dan kun je verder zeggen, ja, als je droomt dat je denkt en dat je normaal bent, dan weet je dus dat je droomt. Dan droom je dus een droom in de droom. En dit betekent dat je je verwijdert van je eigen werkelijkheid. Op het ogenblik echter dat je denkt in je droom, en dat doe je heel erg vaak, dan zul je trachten om bewust te handelen in overeenstemming met omstandigheden die je denkt niet te kunnen beheersen. Hierdoor ontstaat een mate van beheersbaarheid van omstandigheden en gelijktijdig een versterking van bepaalde mogelijkheden tot zelfkennis in het bewustzijn, omdat onderbewuste factoren op deze manier geuit en gericht en beheerst dus voor een deel kunnen worden overgebracht naar het herinneringsvermogen en dus tot direct bewustzijn kunnen gaan behoeven.
Er zijn nog schriftelijke vragen, maar we moeten om de tijd denken.
Zijn er nog belangrijke vragen bij?
Pakken vol, maar ja, iemand vraagt, u verzamelt zich als orde der verdraagzamen. Hoe weert u onverdraagzaam?
Heel eenvoudig. Onverdraagzamen kunnen verdraagzaamheid niet verdragen, die gaan vanzelf weg.
En het geestelijk weerbericht in kleuren, vraagt men ook.
Veel blauw. Binnenkort toenemende periode van geel. De komende maand brengt dus voor de meeste mensen een aanmerkelijke verbetering van welbevinden en een zekere mate van blijmoedigheid mee. Gezondheid kan voor veel mensen aanmerkelijk verbeteren. In de wereld zelf blijven de conflicten wel bestaan, maar zullen u een tijd lang minder in beroering brengen. U constateert ze meer dan dat u zich erover ergert. Er volgt een periode van blauw licht, maar dat is meer dan een maand verder. En een reeks flitsen van wit licht, zoals we ook in de afgelopen periode hebben gekend. Hierdoor komen schandalen naar buiten, worden bepaalde dingen bijzonder scherp kenbaar, etc. En de meeste mensen van deze tijd kennende zullen zich ergeren over anderen zonder te beseffen hoezeer ze zichzelf in het klein schuldig maken aan datgene wat ze anderen verwijten. Mag ik het hebben laten?
Ja.
Goed, ik heb mijn best gedaan, vrienden. Blijft nog over een slotwoord improviseren. Geeft u maar 3 woordjes en ik probeer er weer wat van te maken.
Genoeg. Zelf waarnemen.
Ja, dus als ik het goed begrepen heb, dan bedoelt u eigenlijk dat de zelffusie van Tibet tot een ik-waarneming moet voeren, die dan een mogelijkheid tot bereik heeft en daardoor gelijktijdig een stop of een ophouden zou betekenen. Of heb ik het mis?
Complex.
Ja, dat krijg je van een dergelijke opgave, inderdaad. Maar het is misschien eenvoudig te zeggen. Ik ben, ik denk en ik besta, ik ken mijzelf niet. Want waar ik tot mijzelf ga, herken ik toch mijn wereld niet. En waar ik de wereld niet besef, zie ik mijzelf niet. Zo zoek ik naar een werkelijkheid waarin het ik met zijn verglijdt tot wereldbeeld dat spiegelt mij als wat ik ben en zo mij vrijmaakt van de waan dat werelden buiten mij zelfstandig ook voor mij bestaan en mij verheffen tot een nieuw begrijpen, kan ik op deze wijze mijn bewustzijn scherpen, slijpen, totdat het alle waan doorklieft en zoals het in Tibet meen gemonk gerieft, de zegen vindt die in mijn wezen leeft en uit mijn wezen tot de wereld gaat, tot in die wereld zegenrijk voor mij het beeld van ik ontstaat en zo de werkelijkheid mij leeft, tot ik verschijnselen ontken in hun belangrijkheid en zie hoe al uiteindelijk voert tot zelf zijn wat mij leidt tot stop, tot einde van het al, waarin ik buiten mij de strijd nog zie bestaan en de verdeeldheid eindelijk besef als iets wat in mij leeft, dat ik niet behoef te ondergaan wanneer mijn wezen zelf niet meer naar buiten zoekt, maar in zich naar de eenheid streeft. Kunt u het daarmee doen? Nou, dan hebben we dat kort en krachtig geëindigd, vrienden. Ook namens mijn collega, dank voor uw aanwezigheid en uw aandacht. En wat ons betreft, dank voor uw vragen. Als ze niet allemaal beantwoord zijn, is dat te wijten aan de wijze waarop u vragen stelt. Er zijn erbij die maken antwoorden van weken en maanden nodig. Ik heb het allemaal maar kort gedaan. Daardoor zijn we hier en daar wel wat tekort geschoten. Maar dat zult u waarschijnlijk wel willen billiken, gezien de beschikbare tijd en mogelijkheid. Ik wens u allen een aangename huisweg, een gezegende nachtrust en voldoende innerlijke rust om de schijn van verwarring die nog rond u heerst terzijde te stellen en daarvoor de doelbewustheid te vinden die u zelf vreugde en vrede geeft in de tijden die komen. Goedenavond.
Er zijn in dit laatste verenigingsjaar van de Vereniging Orde der Verdraagzamen nog 2 bijeenkomsten hier in Amsterdam. De laatste is gepland al in september op 21 juni. Dat is de derde woensdag, maar dat is veranderd. Houdt u er rekening mee, het is normaal. Dus de vierde woensdag, dat wordt dus 28 juni, die bijeenkomst in juni. Maar eerst is er nog op 24 mei. Een bijeenkomst. En dan zullen we verder zien in overleg met Karel of het de moeite loont of Karel er zin in heeft om verder te gaan. Dat we eventueel in het najaar ook nog wat bijeenkomsten hebben. Maar dat beslissen we op die dagen. Maar de volgende is dus 24 mei en daarna 28 juni. Ik wens u wel thuis. U kunt rustig ook even wat blijven zitten. Dat u niet met z'n allen uw jas pakt, want dat lukt toch niet. Er is nog wat koffie over en nog wat frietkrank, dus bedient u zichzelf.
Nou, ik ga langs het zeker kijken hoe ik weer een trimmingje krijg.
Ja, goed.
Kijken.
Ja, tot ziens. Ja. Ik zal even zorgen dat ik er langs kan, want anders... Ciao. De metro die gaat over een minuut of 12, dus kunnen we...
Oh ja, dat kan makkelijk.
Ja, want je loopt 5 minuten.